Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Testing, testing, 1, 2. En we beginnen deze keer met de intro. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Ja. Hallo allemaal. Hoe gaat het met jullie? Je luistert en kijkt naar een hele bijzondere aflevering van Met z'n allen de podcast. Tegenover mij zit Maaike Bartels. Jij bent gelukspsycholoog, geluksprofessor. Wat is jouw titel?
Mijn officiële titel. Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Als eerste heel leuk om hier te zijn. Mijn officiële titel is Professor in Genetics and Wellbeing.
Ja.
Dat is natuurlijk de verengelsing van de maatschappij. Maar je kan ook wel zeggen hoogleraar genetica en geluk.
Maar geluksprofessor, dat bekt zo lekker.
Ja, is leuker, ja.
Dit is een aflevering uit de reeks Op de Proef gesteld van de Universiteit van Nederland. En eerder sprak ik al met psycholoog en onderzoeker Madelon over burn-out. Want wat is dat nou precies, een burn-out? En nog interessanter, wat kan je daar zelf tegen doen? Wil je dat gesprek horen? Ga dan eventjes naar www.deuniversiteitvannederland.nl/Gwen van Poorten en op Spotify en alle andere plekken waar je normaal gesproken je podcast checkt. Was echt een heel interessant gesprek. Natuurlijk ook omdat ik zelf een burn-out heb gehad. Dat ik het heel interessant vind. En hoe kan je nou zelf de touwtjes in handen nemen? En jij bent hier vandaag, Maaike, om diep te duiken in geluk. En dat doen we niet zomaar. Dat doen we echt op een manier dat we er echt wat aan hebben. Want je denkt misschien, Gwen, dat doe je toch altijd al met gasten? Iedereen is daar, je praat over geluk. Die paraplu hangt al boven met z'n allen. Hè? We mediteren samen, we bewegen samen. Maar hoe leuk is het om ook diep in de wetenschap te duiken? Kan je mij vertellen waarom dit jouw expertise is? Waarom ben je hierin gedoken?
Ja, nou, ik begon een beetje traditioneel... te kijken naar problemen bij mensen. Ja. En met name bij kinderen. Dus mijn opleiding was in de biologische psychologie, waarbij we zeg maar de biologie linken aan hoe mensen functioneren en hoe mensen zich voelen. En ik had een heel groot onderzoek naar kinderen, de ontwikkeling daarvan. En problemen, gedragsproblemen, emotionele problemen. Super belangrijk, super interessant. Maar toen ik daar eigenlijk mee klaar was, toen dacht ik, nou, als ik nog eens naar die cijfers kijk, dan ontwikkelt ongeveer 25% van de kinderen iets van problemen in hun jeugd. En dat was dus, dit was tussen 3 en 12, maar ook daarna. En toen dacht ik, ja, die 75%, die vergeten we altijd. En ik was al heel lang met die gedachte bezig. Weet je, als wij het hebben over roken en onderzoek naar roken, vragen we altijd, waarom roken mensen? Ja. We vragen nooit, waarom roken mensen niet? Dit is eigenlijk hetzelfde. Waarom gooien we alle mensen met wie het goed gaat op één hoop en praten we altijd alleen maar over problemen? Nou, we zien het ook in het nieuws. Het gaat altijd over problematiek.
Yeah.
Terwijl met het grootste deel van de kinderen, maar ook de volwassenen in Nederland en Europa, gaat het eigenlijk hartstikke goed. En nou ja, toen ben ik daarin gedoken om te kijken van wat kunnen we daar nou van leren? Om natuurlijk uiteindelijk wel degene te helpen die lijden. Want je hoeft niet mensen met wie het goed gaat nog meer te helpen om het nog beter te laten gaan. Ja. Maar wel die groep die al problematiek heeft of al een beetje op die grens zit, om die handvatten te geven om naar de betere kant te komen.
En waarom vind je dat zo interessant?
Nou, ik geloof heel erg in de kracht van geluk. Ik denk dat geluk, hoewel het heel vaak als eindpunt was gezien, van in alle mooie films en boeken is het altijd the pursuit of happiness. Ik denk dat geluk de katalysator is. Ik denk dat het bij geluk heel vaak begint. Als je je goed voelt, ja, dan kan je de wereld aan. Dat zeggen we ook. En dat betekent eigenlijk dat geluk de katalysator is naar heel veel mooie en goede dingen voor mensen.
Heb je dat ook in je eigen leven gemerkt?
Ik kijk natuurlijk ook naar genetica. Dus mensen worden geboren met een bepaalde genetische aanleg. In dat opzicht zit ik redelijk goed op geluk. Ik ben al vanuit de biologie misschien iets meer gelukkig dan de gemiddelde mens. Ja. Maar ik merk wel natuurlijk gewoon echt in je dagelijks leven, als je je goed voelt, als je lekker in je vel zit, ja, dan sta je open voor ideeën, voor plannen, voor samenwerking, voor leuke dingen met vrienden. Dus op alle gebieden kan je dan gewoon veel meer hebben. Nou ja, en komt daar weer heel veel meer uit.
Oh, je zegt al zoveel waar ik op aanga. De katalysator tot alles, daar kan ik me helemaal in vinden. Dat is ook een beetje de rode draad in deze podcast. Geluk voor mij, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het alles is. De basis van alles, iets waar ik eigenlijk onderaan de streep het meeste naar op zoek ben. Alles wat ik doe, of het nou privé is, of in mijn relatie, vrienden, familie, werk, ouders, onderaan de streep heeft het allemaal met geluk te maken. Jij zegt net al iets over genen. Daar ben ik heel benieuwd naar. We duiken er zo meteen in, maar niet alleen met mijn vragen, met ook vragen van luisteraars die ze massaal hebben ingestuurd. Die eigenlijk ook wel, nou, een beetje dezelfde vragen hadden als dat ik heb, maar ook een hele hoop die ik niet had verwacht. Je luistert nu en je denkt, Gwen, het is 2 februari. Hoe kan je het nou niet hierover hebben? Waar heb ik het dan over? Met z'n allen mediteren. 1 februari zijn we begonnen. Voor de tweede keer zitten we een maand lang samen te mediteren. Maaike, ik sta iedere ochtend om 7:00 ochtends op om met mijn volgers te mediteren. En die video's blijven dan de hele dag staan. En het is eigenlijk voor iedereen die wil leren mediteren, voor zover je dat kan. Iedereen die het leuk vindt, die er nieuwsgierig naar is. We beginnen met 5 minuten. We bouwen op naar 20 minuten aan het einde van de maand. En we doen het echt met z'n allen. Dat is een beetje wat wij doen in deze podcast. Dus als je nu luistert en nog niet meedoet, volg @metzallen de podcast op Instagram. Je kan gewoon gratis aanhaken. Je kan het ook gewoon even checken. Wil je mij in mijn badjas zien zitten of in mijn pyjama, als je dat leuk vindt. En nog iets anders leuks. De website is gisteren live gegaan. We hebben gewoon een website. Ja, dit klinkt misschien voor mensen heel logisch, maar toen ik deze podcast begon, had ik echt niet verwacht dat er ooit een website zou komen. Maar het is natuurlijk al veel meer dan alleen maar een podcast. En je kan daar een hele hoop op checken. Je kan daar vragen insturen. Je kan alles verzameld bij elkaar zien staan. Ga daar naartoe en ga het zien. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Ik ben gewoon heel trots dat ik gewoon een website heb. www.metzallen.nl. Dan gaan we los. Ben je er helemaal klaar voor?
Zeker.
Are you ready?
Yes.
Oké. Dan beginnen we met de allereerste vraag. Wat is geluk?
Dat was ook meteen de leukste vraag. De interessantste vraag waar je aan de ene kant uren over kan praten.
Ja.
Dat begint ook al heel lang geleden bij de oude filosofen. Die hadden ook geluk al als een van de belangrijkste onderwerpen om over te discussiëren en een idee over te hebben. Ik heb het aan het begin van dat ik dit onderzoek startte eigenlijk samengevat als je goed voelen en goed functioneren.
Mm-hmm.
En het is echt iets wat je zelf voelt. Waar sommige mensen zeggen ook altijd van, hoe meet je dat? Misschien is dat ook nog een vraag, dat kan ik
ja,
uitgebreid uitleggen.
Ja.
Maar het gaat erom dat het iets is wat jij over jezelf kan zeggen. En mensen, je kan daar heel lang over discussiëren. Ja, maar geluk is voor de een dit, voor de ander dat. Maar of jij je goed voelt, dat kan jij prima rapporteren. Mensen weten echt wel of ze zich vandaag goed voelen en beter voelen dan gisteren of niet.
En kan je dat dan meten? Meteen die volgende vraag, is dat te meten? Is dat iets wat alleen jij zelf kan doen?
Ja, nou, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van, nou kan je niet iets. Kijk, je kan meten door het aan mensen te vragen. En dat doen we ook. En gek genoeg is daar binnen geluksonderzoek, of als je het over geluk hebt, worden mensen daar altijd een beetje huiverig van. Van, goh,
ja.
Je vraagt het aan mensen, is het dan wel betrouwbaar?
Ja.
Daarbij zeg ik altijd van, nou, als je onderzoek doet naar depressie of naar persoonlijkheid of whatever, vraag je het ook aan de mensen. Dus we hebben het soms over subjectief geluksgevoel, terwijl we het nooit hebben over subjectief depressie. Terwijl het idee is hetzelfde. Je vraagt het gewoon aan mensen. En omdat het om je eigen gevoel gaat, is dat ook de enige manier.
Ja.
Je kan niet iets. Het is ook te complex om te zeggen, nou, ik zet er een hersenscan op, want het is niet één breingebied.
Mm-hmm.
Ik kan ook niet zeggen, ik doe iets aan je huid of uit je bloed, want er zijn veel te veel factoren die erbij betrokken zijn. Wat je hebt als je iets aan mensen vraagt, is dat er natuurlijk een meetfout in zit. Nou, dat is bij al het onderzoek, dat is op zich helemaal geen probleem. Alleen moet je wel realiseren dat het zo is. Dus je moet altijd zorgen dat je grote groepen hebt. Je moet zorgen dat je vragen hebt die mensen goed kunnen begrijpen, dus die niet veel te complex zijn.
Mm-hmm.
En je moet eigenlijk proberen om mensen vaker dezelfde vraag te stellen.
Ja.
En dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk een betrouwbaar patroon.
En dan meet je de resultaten. Dan heb je voor je een onderzoek, denk ik. Hoe pak je dat aan? Even voor iedereen die niet luistert denkt, oké, je bent dan wetenschapper, je doet daar onderzoek naar. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Ja, nou, het begint natuurlijk bij het kiezen van welke vragen wil je stellen. Wat wil je eigenlijk echt weten? Dus wat is je onderzoeksvraag? Nou, bij mij is dat heel simpel. Al jaren, en die blijft ook staan. Waarom is de ene gelukkiger dan de ander?
Ja.
Nou, dat begint erbij door geluk te meten in grote groepen. Nou, ik werk bij een afdeling die ook gelinkt is aan het Nederlands Tweelingenregister.
Mm-hmm.
En daar staan heel veel mensen ingeschreven die, nou, daar ben ik heel dankbaar voor, vrijwillig hun tijd besteden om voor ons mee te doen aan onderzoek. Dus dan stellen wij een vragenlijst op. En daar hebben we allemaal aspecten van geluk in. Dus de kwaliteit van leven, dat kan je vragen door een cijfer van 0 tot 10 aan je leven te geven.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld geluksgevoel, dat doen we meer van over het algemeen ben ik een gelukkig mens.
Ja.
Of ik ben gelukkiger dan andere mensen. En dan kunnen mensen op een schaal van 0 tot 5 antwoorden, ja, dit past bij mij of niet. Je kan vragen naar tevredenheid met leven. Van als ik mijn leven over zou doen, dan zou ik het hetzelfde doen. Nou, zo heb je allemaal van dit soort aspecten. We zijn ook nu meer richting zingeving. Van ik vind mijn leven zinvol, bijvoorbeeld. Al die dingen vragen we in hele grote groepen. En dan gaan we kijken van, goh, waarom scoort de een nou hoger dan de ander? Want we vragen ook heel veel andere dingen van sport je, drink je, rook je, wat is je opleidingsniveau? Nou ja, eigenlijk alles wat je aan een mens kan vragen, vragen wij.
Ja.
En dan gaan we kijken van, hangt dat nou met elkaar samen?
En op welke manier houdt de wetenschap zich dan bezig met geluk? Want toen ik hoorde dat we deze samenwerking gingen doen met de Universiteit van Nederland, toen dacht ik, ja, wat vind je dan interessant? Ja, geluk bijvoorbeeld, maar wat heeft de wetenschap daar dan aan?
Nou, er zit enorme ontwikkeling in. Toen ik begon was het, nou ja, zijn er ook heel veel mensen die zeiden van, nou, ga jij nou je tijd besteden aan geluk?
Ja?
Is dat nou iets?
Ja.
In diezelfde tijd is er heel veel nadruk gekomen vanuit bijvoorbeeld de World Health Organization, die zijn hele definitie van gezondheid veranderd heeft. Eerst was het gewoon de afwezigheid van problemen.
Mm-hmm.
Nu hebben ze daar opgegooid van, het is niet alleen de afwezigheid van problemen, het is ook well-being. Dus het woord well-being, wat vaak een soort van paraplu is voor geluk, staat gewoon in de definitie van gezondheid van de World Health Organization.
Ja. Yeah.
Op het gebied van zeg maar regeringen, overheden, is eerst vanuit Frankrijk, voormalig president Sarkozy van Frankrijk, die heeft laten uitrekenen van, goh, moeten we nou sturen op de economie? Of moeten we eigenlijk sturen op het welzijn van mensen?
Mm-hmm.
Waarbij de conclusie was, dat tweede. Dus toen werd het een heel groot ding. Toen is Engeland dat gaan volgen. En zo is er op meerdere plekken ter wereld is daarop ingezet. Niet overal is het goed van de grond gekomen, want ja, als iets besloten wordt op politiek niveau, hebben we altijd weer de wisseling van de wacht.
Ja.
En verandert er weer wat. Maar goed, de nadruk is er wel gekomen. En als je nu kijkt naar het Europees Parlement, de Europese Commissie, wat ik zei, de World Health Organization, UNICEF. Iedereen heeft het woord well-being als zijn hoogste prioriteit. Dus ja, er is dus heel veel belangstelling voor gekomen. Met ook het idee van, hey, mensen die gelukkiger zijn, die functioneren inderdaad beter.
Mm-hmm.
Hebben sterkere sociale netwerken, die natuurlijk heel belangrijk voor zijn voor een maatschappij. Ze leven langer in gezonde conditie.
Ja.
Dus ja, we zijn nu daar wel achter van, je moet niet alleen maar kijken naar de mensen die niet ziek worden, maar we moeten ook kijken van wat voor meer potentieel we hebben bij al die andere mensen.
Hoe is dat voor jou dan om te zien dat in jouw vakgebied dat daar dan zoveel gebeurt en dat de hele wereld in één keer soort van wakker wordt van, jojo, superleuk dat hard werken en het wegblijven van problemen, maar het gaat uiteindelijk gewoon om geluk.
Ja, nou ja, superleuk natuurlijk. Ja. Als je ergens zelf in gelooft en je ziet het steeds groter worden, is dat heel erg leuk.
Ja.
Ik moet er ook heel vaak om lachen dat ik denk van, nou, als ik deze mensen die nu allemaal het woord well-being in hun teksten gebruiken of in nieuwe onderzoeksvoorstellen, dan denk ik van, nou ja, als ik dit 10 jaar geleden tegen jullie had gezegd, dan hadden jullie gezegd, dag, dat well-being van jou, zoek het maar uit. En nu word je toch heel veel erbij betrokken of word ik benaderd van, nou, we willen eigenlijk ook wel well-being meten. Hoe moeten we dat doen?
Ja.
Ja, van mensen die daar echt 10 jaar of 5 jaar geleden van dachten, nou, dat is zo'n populair tijdsgebonden themaatje.
Ja, is dat ook te verklaren dat daarom de zelfhulpboeken zo populair zijn nu?
Nou ja, ik zeg wel altijd, het is natuurlijk iets wat een deel van de luxe van onze maatschappij is. We hebben het, nou ja, gegeven de tijden is het moeilijk te zeggen, maar we hebben het natuurlijk eigenlijk heel erg goed.
Ja.
Dan komt er ook steeds meer ruimte om te zoeken. Mensen hebben de mogelijkheden om te zoeken naar andere dingen die ze misschien willen of hoe ze zich beter kunnen voelen. Dat is wel een vorm van luxe. Er zijn ook plekken op de wereld waar dat natuurlijk helemaal niet aan de orde van de dag is.
Ja.
Maar dat is inderdaad wel zo, waardoor het ook een sprong heeft gekregen. Waarbij men de waarde ervan in gaan zien is. Mm-hmm. Dus ja, de zelfhulpboeken doen het in dat opzicht nu veel beter dan lange tijd geleden.
En de meest gestelde vraag, ik ga hem je aan jou als expert stellen en ik hoop onwijs dat jij er een antwoord op hebt.
Hey, hallo daar. We gaan voor het eerst een event doen. Genaamd Lekker in je Festival. Samen met Nanne van der Leer, Lief Leven en de Student Hotel gaan wij op 20 februari een programma neerzetten waar jij van kan gaan genieten. Nou, wat gaan we doen? We gaan de good vibes in je huiskamer brengen. We gaan bewegen, we gaan mediteren, we gaan ademhalingstechnieken doen met Casper. We gaan zingen, we gaan dansen. Je krijgt tools, tips en tricks om lekkerder in je vel te zitten. En dat allemaal op een lekker feestelijke manier. Ik heb zin om all out te gaan samen met jullie via een internetverbinding in jullie huiskamer. Snap je wat ik bedoel? Nou, ga even naar liefleven.com om naar het programma te kijken. En daar kan je je tickets ook halen. De early bird tickets die zijn al de deur uit. Maar er zijn er nog genoeg. Maar er zit wel een limiet op. Dus ben er snel bij. Ik kan niet wachten om dit samen te gaan doen. Ik ben zo enthousiast, want we hebben met zoveel liefde dit programma samengesteld. En we hebben hier echt als een geheim project aan gewerkt. Lekker in je festival is een feit. En ik heb er super veel zin in. Laat me vooral weten als je erbij bent.
Hoe word je gelukkig?
Nou, daar heb ik op zich wel een antwoord op en geen antwoord op.
Oké. Dus, enthousiast.
Ja, dat komt er omdat iedereen verschillend is. Ja. Dus er is voor iedereen een weg naar meer geluk.
Yes.
Maar die weg is voor iedereen specifiek. Dus wat jou gelukkig maakt, maakt mij misschien niet gelukkig. En andersom. Dus je kan eigenlijk alleen maar die zoektocht zelf afleggen.
Ja.
En daar kan je natuurlijk heel veel hulp bij krijgen. Dat is natuurlijk waarom coaches bestaan, waarom zelfhulpboeken bestaan. Waarom je vrienden hebt waarmee je kan praten.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk moet het je eigen keuzes zijn. Dat maakt het ook meteen heel moeilijk.
Ja.
Want we zeggen altijd Nederland liberaal, hè? Alles kan, alles mag. Ja. Uiteindelijk is Nederland ook heel erg de gebaande paden, de verwachtingen. En als je daar uit wil stappen, mm-hmm. Nou ja, dan moet je je al redelijk voelen.
Ja.
Om dat te durven, te doen, die mogelijkheden te hebben. Dus
de baan van je dromen achterna gaan, hobby's die buiten anders dan normaal zijn. Ja. Moet ik dan daaraan denken?
Ja, precies. En dat begint natuurlijk al heel jong. Dat je zegt van, nou ja, wat kinderen willen, wat kinderen doen, hoe ze op scholen, wat er van ze verwacht wordt, wat ouders van ze verwachten, omdat zij dat ook hebben gedaan. Nou, dat mm-hmm. zijn allemaal best wel vaststaande dingen.
Ja. Kan je een voorbeeld geven daarin?
Nou, als je het hebt over schoolkeuze bijvoorbeeld. Kijk, de basisschool en de middelbare school, nou, daar kan je iets van verschillende varianten in kiezen, maar dat is allemaal vrij standaard. Maar zodra je daarna voor een vervolgopleiding kiest,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Is dat een keuze? Nou, toen ik jong was, ages ago, maar toen was het helemaal, kies iets waar je geld mee kan verdienen. Nou, dat is eigenlijk nog steeds vaak. Je hoort toch vaak mensen van, nou ja, ik wilde eigenlijk kunstgeschiedenis of toneelwetenschappen of whatever. Maar ik ben mijn rechten gaan doen. Dan heb ik dat tenminste. Ja, dan denk ik, dat doe dat niet. Want als je iets doet waar je goed in bent, wat je leuk vindt, dan volgt die baan in die richting vanzelf. En die weg is misschien moeilijker.
Ja.
Dat is natuurlijk veel makkelijker als je recht hebt gestudeerd. Waarschijnlijk is er meer aanbod dan als je toneelwetenschap hebt gestudeerd. Ja. Maar als je echt wil en echt doorzet en ook daar echt dan steeds gelukkiger van wordt, ja, dan komt het wel.
Ik heb zo'n besefmoment nu jij dat zo aan me vertelt. Want ik heb meestal allemaal creatieve mensen tegenover me zitten. En die zeggen, ja, doe waar je gelukkig van wordt. En dan denk ik ook, als ik naar mezelf kijk natuurlijk, ik heb ook een ander pad gelopen. Dan denk ik, ja, wij hebben makkelijk lullen. Natuurlijk, dat is makkelijk gezegd. Maar nu jij het zo zegt, denk ik, ja, dit begint natuurlijk al zo vroeg. Als jij uit angst leeft en wordt aangeleerd dat je iets moet gaan doen om geld te verdienen en niet wat je leuk vindt. Het begint al zo vroeg. En als ik het jou zo hoor vertellen, denk ik, ja, het is wetenschap. Hoe pak je dat dan aan met je kind? Moet je dan in de basisschool, op de basisschool of na het middelbare onderwijs zeggen, hey?
Nou ja, er zijn natuurlijk altijd, er zijn zeg maar twee dingen die een beetje tegen elkaar ingaan. Aan de ene kant, als je kinderen hebt dan, en je hebt er meer, zul je zien dat ze allemaal verschillend zijn. Dat is eigenlijk altijd het leukste experiment wat je dan zelf hebt gecreëerd. Je denkt, hè? Twee dezelfde ouders, super verschillende kinderen. Ja. Nou, dan heb je twee dingen. Aan de ene kant wil je dat ze alles proberen. Aan de andere kant wil je natuurlijk leren van, ja, je kan niet vandaag dit willen en morgen dat. Je moet wel even doorzetten. En eigenlijk moet je die balans een beetje zoeken. Dus je kan ze best aan het begin een beetje sturen naar van, nou ja, ik zat op voetbal, dus ga maar op voetbal. Maar en dan moet je ook wel even doorzetten, want kleine kinderen op voetbal, de helft vindt er sowieso geen bal aan. Het is koud en nat. Maar als je die fase hebt gehad en ze blijven zeggen, ik vind het eigenlijk niet leuk, dan moet je je afvragen van, is dit nou eigenlijk wel wat er bij mijn kind past?
Ja.
En nou ja, ik doe dit werk al heel lang. Dat wil niet zeggen dat ik het in mijn eigen gezin altijd zo optimaal heb aangepakt. Ik bedoel, de theorie is natuurlijk altijd nog makkelijker dan de praktijk.
Yeah.
Om te zeggen van, nou ja, weet je, ze hebben echt alle vrije keuzes. En ik stuur ze. Je stuurt ze natuurlijk altijd in een bepaalde richting waarvan je denkt dat het goed voor ze is. En daarbij geldt wel dat je op een gegeven moment realiseert, is dit nou wat ze zelf heel prettig vinden? En mijn beste voorbeeld is middelbare schoolkeuze van mijn oudste kind. Dat ik dat ging doen en dat ik, nou ja, op al die middelbare scholen liep en dacht, oh, dat is leuk en dat, hey, gezellig, en die kwam ik tegen. En nou, dus ik had de keuze al wel bepaald. Nou, dit is echt de school voor haar. En tot ik eigenlijk naar haar ging kijken en dacht, ja, maar jij bent zo anders dan ik ben. Dit is helemaal niet de school voor jou. Dit zou de school voor mij zijn geweest op die leeftijd, maar niet voor jou. Nou ja, dat besef van, hey, ik moet niet voor mij kijken, maar voor jou, en jij bent heel anders, dus wat past bij jou? Nou, dat was voor mij zelfs weer, jeetje mine man, ik doe dit werk al 20 jaar. Ja. En ik zeg al 20 jaar iedereen verschillend en daar moet je rekening mee houden. En ik sta hier nu zelf te bepalen wat ik het leukst vind. Dus het is dan af en toe weer even zo'n spiegel. Dat je, oh ja. Dus uiteindelijk is ze wel naar de school gegaan die bij haar past.
Ja,
dat soort dingen kom je wel tegen.
Oh, wat goed. Hey, volgende vraag. Kan je geluk afdwingen of komt het aanwaaien?
Beide. Wat ik al zei, ik zit natuurlijk ook in de genetica.
Ja.
Dat betekent dat wij onderzoeken in je DNA. En je DNA is iets wat er vanaf het begin is. Je DNA staat ook vast. En daar zitten verschillen in. Jouw DNA is anders dan mijn DNA. En de ene heeft gunstiger DNA voor hoger geluksgevoel dan de ander. Dat weten we al. Dat hebben we gevonden in hele grote onderzoeken. Dus sommige mensen beginnen een beetje met een voorsprong. Maar de realiteit is een prachtig samenspel tussen je genetische aanleg en de omgeving. Dus voor de een wordt geboren zeg maar met een iets hoger potentie voor geluksgevoel. Mm-hmm. Als dan het leven ook mee zit, dan komt dat er ook uit. Een ander wordt geboren met wat minder aanleg voor geluksgevoel. Maar als die, nou ja, wel vaart in het leven, want er is natuurlijk meer dan alleen geluk, kan dat ook heel goed uitkomen.
Dus, en hoe kan je dat meten, die genen? Want jij zei net al, nou, ik weet hoe het met mijn genen zit. En dus bij mij is het wel redelijk in orde. Kan iedereen dan, hoe moet ik dat zien, een bloedtest doen? En hoe kan je dat dan aflezen? Is dat een bepaald type gen dat je dan hebt?
Ja, nou, dat is iets van voor de toekomst. Ik weet niet of het voor geluk ooit beschikbaar komt. Maar wat we hebben gedaan is eerst in echt een heel groot onderzoek. Dus eerst met 300.000 mensen uit Nederland, Amerika en Australië. Hebben we een geluksvraag gesteld en hebben we hun DNA afgenomen. Door bijvoorbeeld aan de binnenkant van je wang wat cellen weg te halen of inderdaad bloed af te nemen. Ja. En dan kan je in een mens iets van, nou ja, toen hadden we 2 miljoen stukjes DNA meten. Dus dat je 300.000 mensen en 2 miljoen puzzelstukjes. En toen hebben we gewoon gekeken van, nou, welke puzzelstukjes hebben de mensen die hoger scoren op geluk. Nou, dan weten we voor al die puzzelstukjes of ze bijdragen aan geluk of niet. Dat hebben we daarna nog een keer herhaald met 1 miljoen mensen en 8 miljoen van die puzzelstukjes. En zo weten we voor ieder puzzelstukje van het DNA, wat we nu kunnen meten bij mensen, weten we hoe belangrijk dat is voor het geluk. Dus sommige stukjes, en er zijn er duizenden die belangrijk zijn, en er zijn er ook duizenden die dat niet zijn. Dus voor ieder puzzelstukje weet ik van, ja, jij draagt positief bij aan geluk, of jij draagt negatief bij aan geluk.
Mm-hmm.
Nou, dan de volgende stap is, als ik voor al die puzzelstukjes dat weet, om te kijken welke puzzelstukjes jij hebt. En dan kan ik kijken, oh, jij hebt al die puzzelstukjes, en dan kan ik die waarde van die puzzelstukjes bij elkaar optellen, en dan weet ik wat jouw score is.
Mm-hmm.
Dus theoretisch kan dat, heb ik ook voor mezelf gedaan. Dat heb ik ooit gedaan voor een televisieprogramma met Ruben Nicolai, die daar misschien niet aan herinnerd wil worden, maar goed, bij deze.
Wat dan?
Nou, die wilde ook zijn geluksscore weten. En het is uiteindelijk best wel spannend als je het doet, dat je denkt, ja, en die kwam ook hoger uit. En dat had hij natuurlijk wel ook wel een beetje kunnen voorspellen over, nou, hij is toch overdag mijn redelijk blij ei.
Yeah.
Dus het kan theoretisch, het is niet heel erg betrouwbaar, want het is een score die, nou ja, uit studies komt die nu wel groot zijn, mm-hmm. maar nog lang niet groot genoeg. Dus daarom passen we het ook niet toe. De score aan zich, dit soort puzzelstukjes scores, als ik het uitleg, worden wel toegepast, bijvoorbeeld nu met name in Amerika, als het gaat om hart- en vaatziekten. Hoe groot is jouw risico om een hartaanval te krijgen als je ouder bent? Als je dat al weet nu, dan kan je denken, misschien toch wel iets meer dat rondje rennen of iets minder dat eten. Of we dat ooit voor geluk ook gaan gebruiken, op die manier weet ik niet. Maar het is wel de realiteit.
En als je dan eventjes kijkt naar, oké, ik als persoon heb dus een bepaald gen. Ik weet eventjes niet hoe dat staat in verhouding tot geluk. Maar wat is nou de verhouding tussen nature en nurture? Wat heb ik in de hand en wat is al bepaald?
Ja, dat kunnen we voor een individu heel moeilijk zeggen. We kunnen wel zeggen, als je een groep mensen hebt en je kijkt naar de verschillen tussen die mensen, dan komt 40% van die verschillen tussen mensen komt door verschillen in genen die mensen hebben, en de 60% komt door verschillen in omgeving. Dus omgeving is wel degelijk heel belangrijk. Ik weet alleen niet wat jouw genetische aanleg is, dus ik weet niet of jij nou hoger scoort of lager scoort. Dus ik kan niet.
Ik heb een gevoel dat het wel goed zit.
Als je ook kijkt,
maar dat weet ik niet. Ik ben wel, als je net zei, Ruben Nicolai is een blij ei. Dat ben ik ook wel. Ja. Maar ik vind het zo interessant. Ik ben daar zo benieuwd naar hoe dat dan in elkaar zit. Want als het, nou ja, ik denk, het voelt ook een beetje demotiverend wel. Dat je denkt, nou, er is dus gewoon een gedeelte al bepaald. Sommige mensen zijn, die spreek ik ook vaak in de inbox, die zie ik voorbij komen. Die vaak met depressies kampen. Dat demotiveert, dat je denkt, oké, het kan in me zitten. Aan de andere kant denk je ook, oké, er is een deel waar ik niks over te zeggen heb.
Precies.
En er is een deel waar ik ook echt wat mee kan.
Nou ja, wat jij zegt, het is zeker demotiverend. Zeker natuurlijk voor de mensen die lager scoren op geluk of misschien hoger op depressieve symptomen. Aan de andere kant kan het ook een vorm van acceptatie zijn. Dus als we allemaal maar streven naar hetzelfde, dan is dat misschien ook niet goed. En het grappige is dat voor dit onderwerp vindt iedereen het ingewikkeld en demotiverend. Als je het over sport hebt, ik denk jij al volledig hebt geaccepteerd dat je geen gouden medaille op de Olympische Spelen gaat halen. Voor whatever sport je ook wil doen.
Ja.
Die illusie heb je misschien al heel lang niet meer. Dat is heel geaccepteerd dat je zegt, ja, nee, maar die kan gewoon beter voetballen dan die.
Ja.
Dat is niet alleen maar omdat hij nou toevallig meer getraind heeft.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een aanleg van balcoördinatie, conditie, trainability. Nou, noem alle factoren op die iemand een topvoetballer maken.
Ja.
Ook op de goede moment op de goede plek natuurlijk. Dus de omgeving is helemaal niet verdwenen.
Ja.
Maar er zijn wel heel veel factoren, ook in de biologie, die gedreven worden door je genetische aanleg, die verschillen verklaren. En datzelfde geldt gewoon voor geluksgevoel.
Ja, terwijl de maatschappij toch, weet je, als je de gemiddelde boekhandel inloopt, ik kan me voorstellen, als je niet zo lekker in je vel zit en je kijkt om je heen, hoe word je gelukkig en minder stress, gelukkigste persoon van de wereld, overwin alles, fiets door het leven, dat die druk er is, die legt misschien ook wel iets op.
Ja, nou ja, wat je moet realiseren, je hebt verschillen tussen mensen. Dus de een scoort hoog, voor jou gezien, en de ander scoort laag. Als je al die mensen gaat trainen, dan kan iedereen opschuiven. En nou ja, vaak is het wel dat degene die hoog zitten misschien dan nog makkelijker opschuiven dan degene die laag zit. Maar je kan iedereen, ook al is dus iets genetisch aangelegd, je kan iedereen opschuiven. Dus als je weer de parallel trekt naar sport of bewegen, je kan iedereen laten bewegen. Je kan alleen niet zeggen dat iedereen de marathon van Amsterdam gaat rennen volgend jaar.
Nee.
Dat is gewoon voor sommige mensen lang niet haalbaar. En dat is ook helemaal niet erg, want dat is natuurlijk heel extreem. Maar je kan dus wel iedereen opschuiven, terwijl die verschillen die er zijn, die zijn er. Ja. Die blijven er ook. Maar je kan wel de hele bubs opschuiven, doordat ze de goede handvat hebben.
En dan komen we daaraan. Hè? Wat kan je dan doen om je geluksniveau op te krikken?
Ja, nou, er zijn best wel wat interventies die ook echt onderzocht zijn over de afgelopen jaren. En die ook echt laten zien dat ze een effect hebben. Een paar die ook heel goed uitvoerbaar zijn, zijn bijvoorbeeld Count Your Blessings. Ja. Officieel zou dat betekenen dat je elke avond moet zitten en 3 tot 5 dingen moet opschrijven die dag die jou gelukkig maken. Ja. Die dag of in het algemeen. Nou ja, de praktijk leert natuurlijk elke avond zitten en elke avond dingen opschrijven helemaal niet eenvoudig is. Dus dit soort dingen moet je weten en gebruiken op de manier die voor jou past.
Ik doe dit. Al heel lang.
Ja, kijk.
Ik durf, maar ik had het niet gezegd als ik dit niet al heel vaak in de podcast had gezegd. Dan ben ik zo, hallo, ik doe dit al heel lang. Maar ik zeg het hardop en ik zie het meer een soort van als dankbaarheid. Dus het, zeg maar, het werken aan dankbaarheid, dat zie ik ook echt als een soort spier die je traint. Ja. Maar dat is dus hoe jij zegt, count your blessings. Nu voelt het gewoon echt alsof ik gewoon... Ik dacht gewoon, ik doe dit omdat ik denk dat het goed is en het voelt goed. Maar het is dus echt bewezen dat dat werkt. Bewezen,
maar je moet het wel... Kijk, ik heb het zo aangepast dat op het moment dat ik een keer een slechte dag heb en weet je, als het regent en ik heb een lekke band en ik ben te laat of iemand is te laat of nou, iets lukt niet, dan lijkt de wereld ook heel donker, zwart en alsof het allemaal ellende is. En dan weet ik heel goed dat ik denk, ja, hey man, de wereld draait echt wel door en je hebt dit nog en dat gaat door. En ik heb mezelf aangeleerd om het op die momenten in te zetten. Lukt ook niet altijd. Ik wil dus niet dat dan meteen de zwarte lucht weer een grote regenboog wordt. Maar ik kan het wel gebruiken. En die dankbaarheid is wel leuk. Want de andere die ik onder andere wil noemen... is het schrijven van dankbaarheidsbrieven. Dat is alweer een stuk ingewikkelder natuurlijk... dan elke avond opschrijven waar je gelukkig van wordt. Maar dat is echt de tijd nemen en te bedenken van... wie in mijn leven zijn nou belangrijk voor mij geweest en waarom? En idealiter schrijf je dat op en geef je die brief ook. Wow. Je kan het ook typen natuurlijk. Mensen zeggen altijd, moet ik nou werkelijk nog gaan schrijven? Schrijven heeft wel een soort, bijna mediterend idee. Dat is toch anders dan typen. Dus op zich raad ik dat wel aan. Hoeft niet per se. En dat heeft natuurlijk, wat jij zegt, te maken met dankbaarheid. Ergens dankbaar voor zijn is heel belangrijk. En mensen vergeten dat in de... snelheid van de maatschappij, in de waan van de dag heel vaak.
Het is ook een beetje ongemakkelijk als ik eraan denk dat ik dan als mensen nu in mijn omgeving in één keer allemaal brieven van mij krijgen, dan weet je hoe dit komt. Ik weet zeker dat als ik dit echt ga doen, dat mensen deze podcast luisteren en denk, god, ze doet het voor zichzelf. Ja. Nee, maar hoezo werkt dit dan?
Kijk, het is bij al dat soort dingen, het meeste onderzoek naar op dit gebied komt ook uit Amerika.
Ja, natuurlijk. Dus je moet het inderdaad
wel een beetje vertalen naar van wat past in deze maatschappij, maar je kan het ook meer in het, weet je, als je bijvoorbeeld de tram instapt in Amsterdam, dankjewel zeggen tegen de conducteur of weet ik veel. Dat zijn ook al kleine dingen. Dat je gewoon überhaupt erkent dat er meer mensen om je heen zijn in plaats van dat je in je eigen bubbel zit met een podcast in je AirPods van jou bijvoorbeeld op je hoofd. Je denkt, er zijn hier meer mensen
in de trein op dit moment.
Ja. En dat je gewoon zegt, hey, dankjewel of goedemorgen. Of ja, we zijn zo afgesloten geworden. En nou ja, en dat zijn hele kleine dingen die wel werken, die ik ook best wel kan trainen.
Maar hoezo werken die dingen dan?
Nou ja, het geeft je connectie met andere mensen. Het geeft aan, die eerste geeft aan dat je realiseert wat je allemaal wel hebt.
Mm-hmm.
En dat kan je ook nog weer trainen. Dat is de derde die ik zou willen noemen. Dat is dat je optimisme traint. Dus dat je in elke situatie in plaats van het glas half leeg... gaat bedenken dat het glas half vol is. Dat kan je ook trainen. Maar we zijn gewoon niet zo ingestoken, zeker niet in onze cultuur... dat als je aan het eind van de dag thuis komt... in de tijd dat we nog weggingen voor ons werk, kwamen we ook nog thuis... is dat van, goh, hoe was je dag? Nou, dan komt er meestal een soort van tirade van alles wat er misging en stom was. En nou ja, aan kinderen, die was stom en ik moest dat doen. En als je nou probeert te trainen of de tijd neemt om te zeggen... goh, waar heb je eigenlijk heel hard om gelachen? Mm-hmm. Wat vind je het leukst vandaag? Ja, dan ga je denk je, hey, en dan ga je zelf weer lachen. En zo is het eigenlijk een beetje een soort van spiraal... die je dan weer trekt uit de meer donkere kant van de dag.
Wat mooi dat jij dit zegt... Want het zijn allemaal dingen die aan bod komen in de podcast wel eens. Omdat mensen het wel leuk vinden om te doen. Maar dat ik hoor dat het dus bewezen is dat als je deze dingen toepast in je leven. En je gaat dit trainen, dat je er daadwerkelijk gelukkiger van kan worden. Maar het is wel moeilijk te bevatten of zo. Omdat het van die kleine dingetjes zijn of zo. Het is niet van nou, ik ga iedere dag op een vast tijdstip dit doen. Dan ga ik vol. Het zijn van die kleine subtiele dingen, ja, die dan een hele grote uitwerking hebben.
Ja, maar je moet je wel heel goed realiseren. Ja, wat jij zegt, heel, heel grappig, van vast tijdstip, ik ga dit doen. Dat iedereen verschillend is. Dus juist, ja, de problematiek zit hem er vaak in. Dat we heel veel over ons heen krijgen. Nu ook weer van ja, nee, je moet in een vast ritme leven. Mm-hmm. Dat is om nu in deze tijden het hoofd boven water te houden.
En dat uniek zijn, hoe pak je dat dan aan? Hoe kom je er naar achter wat het beste voor jou werkt?
Ja, nou, het belangrijkste is om gewoon te proberen. Dus ik heb nu allemaal dingen genoemd die je kan doen. Mm-hmm. Ten eerste zal het voor de een beter werken dan voor de ander. Yeah. En je moet het natuurlijk wel een beetje aanpassen aan jouw bestaan. Dus als je elke avond moet gaan zitten en je hebt daar geen tijd voor, omdat je ook kinderen eten moet geven of omdat je net dan gaat sporten, ja, dan gaat dat niet werken. Dus je moet het aanpassen aan hoe jij het wil, jouw eigen frequentie. Ga je dat elke dag doen, bijvoorbeeld die counter blessings? Of doe je het één keer in de week? Of doe je het zoals ik, alleen op het moment dat je denkt, nou, nu heb ik dit nodig. Mm-hmm. En dan moet je ook nog realiseren dat als je dat gaat doen, dat het voor de ene groter effect heeft dan voor de ander. Sommige mensen zijn gewoon veel meer trainbaar dan andere mensen. En dat die effecten zullen er allemaal zijn. Dus probeer het, begin, maar realiseer je ook dat je ergens mee kan stoppen. Ga, ja, niet echt blijven zitten en denken, ik die counter blessings, ik moet dat doen. Ja. Want dan wordt het natuurlijk niks.
Dus ja, dat is ook interessant. Dus wat waar een hele hoop mensen, de massa heeft het over een hele hoop dingen, maar daar is iedereen ook weer uniek in. Net als dat je misschien geen opleiding wil volgen en je dromen achterna moet gaan. Dat je je echt moet beseffen, ook in deze dingen die iedereen roept, die iedereen van de daken schreeuwt, misschien zelfs ook meditatie. Ja. Je bent allemaal uniek, maar test het en dan. Hoe lang moet je daarmee doorgaan? Want
ook daar is iedereen verschillend in.
Ja.
Sommige mensen komen er al snel achter. Je moet wel je realiseren dat je natuurlijk altijd wel iets echt moet proberen voordat je er iets over kan zeggen. Mm-hmm. Dus meditatie bijvoorbeeld. Je moet het wel echt een kans geven. Ja. Maar je kan ook concluderen van, nou ja, voor heel veel mensen werkt dit, maar niet voor mij. En zo moet je eigenlijk ook met anderen omgaan. Dus je moet bijvoorbeeld ook niet zeggen van, nou, dit is een goed boek. Of die film is hartstikke goed. Nee, we zeggen, ik vond dit een onwijs goed boek. Moet je eens lezen. En dan kan iemand bedenken van. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor sporten. Mensen zeggen, je moet naar de sportschool, bijvoorbeeld. Nou, ik haat sportscholen. Ik vind het ergste dat er is.
Ja.
En ik heb dat ook echt wel regelmatig geprobeerd. En ook nog, nou ja, ik denk zo'n 2 jaar geleden. Nou ja, weet je, nu ben ik gewoon, ik ben volwassen. Sportschool, belangrijk, ga ik doen. Nou, dan ga ik ook echt een paar keer in de kaart. Het valt wel mee. En dan echt na 2 maanden denk ik, oh Jesus. En dan kom ik op een punt, denk ja, jeetje, ik ben ook geen tiener meer. Ik ga toch niet op mijn leeftijd nog tegen mijn zin in naar sportschool fietsen. Terwijl, als je zegt, ga je mee een rondje rennen in het bos, daar word ik wel blij van. Ja, het rennen aan zich word ik überhaupt niet blij van. Maar daarna dat ik buiten ben geweest en bewogen heb. Dus het zit er niet in dat ik niet van sporten hou. En de grootste grap is dat de mensen die het zelf doen en daar goed in zijn, die vinden het heel lastig om te begrijpen dat anderen dat niet hebben.
Ja,
dus er zijn
dat
ook echt mensen die, als ze echt gaan sporten, daar echt minder gelukkig van worden. Maar die mensen worden misschien wel gelukkig van een gewone wandeling of een fietstocht. Of kijk, dat bewegen goed voor je is, staat vast. Mm-hmm. Maar je hoeft niet allemaal op dezelfde manier dat te doen.
Waar komt dat toch vandaan dat we dat wel denken?
Ja, dat zijn we natuurlijk heel erg gewend. We denken de mens is de mens en we hebben deze behandeling of deze preventiemaatregel en dat gaat voor iedereen werken. Mm-hmm. Ja, we hebben gewoon weinig ruimte voor verschillen tussen mensen.
Het is wel heel sneu voor iedereen die dus daar altijd naar luistert in ieder opzicht in het leven, dat je dus eigenlijk gewoon jezelf ongelukkiger kan maken met dingen die andere mensen gelukkiger maken, zonder dat je je daarvan bewust bent.
Ja. Ja, en je moet dan natuurlijk ook wel een beetje de bal hebben om te zeggen van, dit past niet bij mij. Dat is voor de een natuurlijk ook weer makkelijker dan voor de ander. Dat heeft weer te maken met zelfvertrouwen en zelfcontrole over je leven. Nou, dat heeft er met allerlei aspecten te maken. Dus het klinkt theoretisch allemaal heel makkelijk wat ik zeg. Iedereen is verschillend en ga proberen en stop en al dat soort dingen. Maar ja, in de realiteit van de dag is het minder makkelijk. Maar je moet het je wel realiseren. En op die manier ernaar kijken.
Ja, ja. Ja, heel interessant. En als je daar doorheen breekt, in dat uniek zijn en ook gaat zien dat, dat alles aan jou wat anders is, dat dat mooi is.
Maar dan, bijvoorbeeld, en ook anderen. Kijk, als jij er oog voor gaat hebben, iedereen heeft altijd een oordeel over anderen. Nou, dat kent iedereen. Dat je denkt, nou, waarom doet hij dat nou? Of doet hij dat weer? Of dat soort dingen. En met bepaalde keuzes die mensen maken, ja, snap ik echt. Dat is echt heel dom. Terwijl, ja, als je ook dan realiseert van, hé, maar mensen zijn anders. Dan krijg je veel meer respect voor bepaalde keuzes. En dan kan je ook het gesprek op een hele andere manier aangaan. En eerst eens überhaupt luisteren waarom iemand een keuze heeft gemaakt, in plaats van meteen te oordelen dat het gek is. Omdat het volgens jouw standaarden misschien niet de beste manier is.
Heel interessant. Heel interessant. Als je deze podcast checkt op YouTube, laat me dan eventjes hieronder weten of er iets is aan jou dat anders is, waar je misschien nog niet voor durft te staan. Bijvoorbeeld een hekel aan sporten of een hekel aan mediteren. Dat kan ook trouwens. Ik spreek echt genoeg mensen die tegen mij zeggen, mediteren? Jezus, ik vind het echt, nee, het is echt verschrikkelijk. Dat heb ik en dan ik zo niet waar. Niet waar. Maar inderdaad, met die blik waar jij het over hebt, open voor alles en iedereen. Laat hieronder weten of jij zoiets hebt. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Volgende vraag. Ik ben benieuwd naar wat de basisfactoren zijn voor geluk. Bijvoorbeeld goed eten, slapen, mindset.
Ja, nou, het begint natuurlijk, wat ik al zei, ik had het straks over de luxe maatschappij. Mm-hmm. Je moet een bepaalde basis hebben. Nou ja, dat is toch een bepaalde inkomen, want je moet ergens kunnen wonen. En eigenlijk de belangrijke factor die uit alle onderzoeken uiteindelijk naar voren komt, is dat je er voor iemand toe moet doen. Dus je moet het gevoel hebben dat als je nu van je stoel valt, dat er tenminste iemand op de wereld denkt, goh, waar is ze? Ik heb er al 24 uur niet gezien.
Ja.
Dat is een gevoel wat je moet hebben. En de een wil 50 mensen die vinden dat je er te doet. En de ander heeft genoeg aan één persoon. Dus dat is toch een beetje dat sociale netwerk. Dat is een belangrijke factor. Verder, zeg maar gewoon voor de fysiologie van je lichaam, is gezond eten, bewegen en goed slapen zijn belangrijke factoren. Maar wat voor jou goed slapen is, hoeft niet voor mij goed slapen te zijn. Dus zeg maar de standaard, je moet altijd 7 uur slapen. Wat vaak gezegd wordt, soms zelfs wel 8 uur. Ja, dat komt eigenlijk nergens vandaan. De een kan af met 4 uur slaap en de ander heeft 9 uur slaap nodig. Mm-hmm. Dan zal iedereen zeggen, ja, maar als je altijd 4 uur slaapt, is dat te weinig. Nou, dat vraag ik me af. Als jouw biologische aanleg zo is dat je met weinig slaap af kan, doe je het prima. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor eten. Kijk, er zijn natuurlijk vormen van voedsel die voor iedereen niet goed zijn. Dat is natuurlijk alles wat al voorbereid is.
Alles wat lekker is.
Ja, ook nog alles wat lekker is. Maar voor de een heeft dat veel meer effecten dan voor de ander. Omdat je gewoon een andere fysiologie hebt. En bijvoorbeeld vet op een andere manier wordt opgenomen en opgeslagen. Mm. Daarom is het ook zo moeilijk om voor iedereen dat te veranderen. Anders zouden. Kijk, als het eenvoudig zou zijn om iedereen gezond te laten eten, iedereen een BMI van onder de 25 te laten hebben, iedereen elke dag 10.000 stappen te laten zetten, dan zou het al lang gebeurd zijn. Want de manieren waarop dat zou kunnen zijn er wel. Ja. Maar het zit dus veel complexer in elkaar. En wat voor het een werkt, werkt voor de ander weer niet.
En aan de andere kant zou het leven toch ook zo super saai zijn als wij allemaal op dezelfde manier werkten, dan zou het allemaal, zouden we hier aan hetzelfde drinken zitten, met dezelfde mening, hetzelfde gesprek, dezelfde interesses. Dus ik denk dat het is zo mooi dat we allemaal anders zijn als je daaraan gaat wennen.
Dat moet je eigenlijk. En dat is ook evolutionair gesproken, was dat natuurlijk ook, is dat en was dat de kracht, dat we juist allemaal verschillend waren. Daardoor hadden we de overleving van de mens in alle verschillende omstandigheden komt omdat we verschillend zijn. De een functioneert beter in de ene situatie, de ander in de andere situatie. Mm-hmm. En je moet je ook heel goed realiseren, en dat is wel interessant tussen die verbinding tussen gezondheid en geluk, dat als iedereen gaat roepen van ja, je moet alleen maar gemberthee drinken, of bij zo'n spreken, terwijl je helemaal niet van gember houdt, dan zit je jezelf eigenlijk ongelukkig te maken bij het idee dat je daar gezonder van wordt. Yeah. Nou, ik denk ook niet dat je er dan gezonder van wordt, want je wordt er ongelukkiger van. Dus je moet wel een beetje gaan bepalen van, nou ja, ja, ik moet minder pre-processed food eten en minder vette dingen. Maar ik moet wel alternatieve dingen, en dat noemen ze ook altijd, dat volhouden. Je kan wel enorme crash healthy dingen gaan doen. Maar als het niet bij je past en je vindt het eigenlijk allemaal nou, gewoon niet tevreden bijvoorbeeld, ja, wordt het heel erg lastig.
Ja.
Dus je moet wel voor jezelf weer bepalen wat past bij mij.
Mm-hmm.
En dan kan je natuurlijk echt wel lifestyle veranderen. En soms moet je een beetje getriggerd worden. Hè. Er zijn genoeg mensen die nooit bewogen hebben en door druk van buitenaf een keer met een hardloopgroepje mee gaan doen. En nu van de Dam tot Dam naar de marathon van Amsterdam, naar de marathon van New York zijn gegaan.
Ja.
Dus ik dacht, oh ja, maar ik wist dit eigenlijk niet van mezelf. Mm-hmm. Dus ja, proberen.
We hebben vorige maand, de hele maand januari, met z'n allen fit gedaan. Waarin we we hebben elkaar heel hard gemotiveerd om iedere dag te bewegen. Op een eigen manier. Dus eigenlijk hebben we dit heel erg goed,
ja,
gedaan.
Heel goed gedaan.
Want ik had eerst dus het idee, iedereen gaat 10.000 stappen per dag lopen. En toen dacht ik, dit is heel onaardig. Want als iemand daar helemaal geen zin in heeft, het kan ook gewoon een blokje om zijn. Dus eigenlijk hebben we dit wetenschappelijk gezien goed aangepakt.
Supergoed aangepakt.
Ik zou echt slecht zitten hier als ik dan zei, ja, ik heb iedereen geforceerd om 10.000 stappen per dag te lopen. Niemand deed me mee. Ja, dan snap ik het wel.
Je ziet het wel. Je ziet dus dat mensen ook steeds meer afhaken.
Ja.
Als het iets is wat voor heel veel mensen onhaalbaar is. Want 10.000 stappen klinkt heel leuk, hè?
Ja.
Maar het is best wel veel. Als je het gedaan hebt, dan weet je dat je toch echt wel zo ver moet lopen om dat te halen.
Ja, zeker, zeker. We hadden het natuurlijk net al over genen. Maar bestaat er een geluksgen?
Nee. Er bestaan heel veel stukjes op ons menselijk DNA.
Ja.
Die verschillen in geluksgevoel verklaren.
Mm-hmm.
Maar in ons laatste onderzoek hebben we al meer dan 300 stukjes gevonden.
Mm-hmm.
En als vergelijking, dit soort onderzoek vindt ook bijvoorbeeld plaats voor lichaamslengte. Een hele makkelijke maat, een hele clean maat in principe. In nog veel grotere groepen.
Mm-hmm.
En daar hebben ze al duizenden stukjes gevonden. Die allemaal net iets bijdragen aan verschillen in lichaamslengte. Dus die 300 die we al weten, is een prachtige bevinding. Ik denk wel, als we uiteindelijk nog meer informatie hebben, dat er nog veel meer worden. Dus nee, er is geen geluksgen. En dat is denk ik ook prettig. Want het is dus niet één factor die ja of nee bepaalt. Je hoeft dus ook nooit in al die science fiction zaken te geloven van, nou ja, dan komt er een gelukspil. Wat nou ja, aan de ene kant prachtig klinkt, aan de andere kant natuurlijk ook wel echt iets science fiction-achtig angstig heeft.
Ja.
Dat gaat niet gebeuren. Want daar is het veel te complex voor.
Nee, je leeft toch nog gewoon een soort van in je hoofd in een film. Dat je denkt, hoe heet die ene film nou ook alweer? Met die gast die pil neemt. Dat in één keer super limitless. Het heeft niks met genen te maken. Maar dat er wel een soort van easy solution is naar, hey, als er dus een geluksgen is, dan kunnen we het uiteindelijk een soort van muteren. Ja. Maar ik denk in science fiction films. Maar er is geen geluksgen.
Nee, en dat is ook wel wat je mensen verwachten op zich natuurlijk heel veel van de wetenschap.
Mm-hmm.
Dat is ook goed.
Ja.
Dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat het een van de, nou, je ziet het nu ook, een van de belangrijkste pilaren is waar we op moeten varen. Maar je moet je wel heel realiseren dat we heel veel nog niet weten. En dat het heel complex is. En hetzelfde met dus gezondheid. En dat is dus mentaal en fysiek welbevinden. Als het eenvoudig zou zijn, dan zouden we geen wachtlijsten in de mentale gezondheidszorg hebben. Als het eenvoudig zou zijn, zouden we inderdaad geen obesitas meer hebben.
Nee.
Dus het is heel complex. Maar we zijn wel bezig met al die puzzelstukjes. Om die steeds te leggen. Wel het gevolg is, dat zeg ik ook voor mensen, ben je al klaar met je onderzoek? En dan zeg ik nee. En ik denk ook niet dat dat ooit gebeurt. Want elk puzzelstukje wat we leggen is prachtig. Maar dat maakt vaak de puzzel twee keer zo groot. Dat je denkt, oh, als dit zo is, ja, dan gaan er weer allerlei andere ideeën spelen. En zo bouwt het wel steeds op. Maar wel met één stap voorwaarts en drie stappen terug. Maar het is wel allemaal kennis die zich steeds verder opbouwt. En er is natuurlijk nooit één antwoord. Maar wel allemaal hele belangrijke stukjes om te weten.
Want wat weten jullie bijvoorbeeld nog niet?
Nou, we zijn nu heel erg bezig om meer grip te krijgen op de omgeving. Dat is natuurlijk iets wat heel veel aantrekkelijk klinkt. Genetica klinkt voor mensen vaak altijd een beetje eng en moeilijk en nou, staat vast en dat soort dingen.
Ja.
Uiteindelijk weten we echt heel veel van genetica. Kunnen we er uiteindelijk ook meer mee, omdat we weten waarom mensen van elkaar verschillen. Maar die omgeving is natuurlijk wel iets waar we wat mee kunnen. Eenvoudiger, denken we. Het is alleen heel moeilijk om omgeving te meten. Het is heel moeilijk om bijvoorbeeld voor jou te bepalen aan welke omgevingsinvloeden jij vandaag allemaal bent blootgesteld. Sommige zal je zelf kunnen opnoemen als je het vanavond moet opschrijven. Heel veel realiseer je helemaal niet.
Mm-hmm.
Dus we zijn heel erg bezig met databases die er bijvoorbeeld al zijn op grond van postcode. Van nou, hoeveel theaters heb je in de buurt, hoeveel ziekenhuizen, wat is het opleidingsniveau in je buurt en al dat soort factoren te nemen. We zijn een studie aan het opzetten met mobiele telefoons, waarbij de mobiele telefoon heel veel passieve dingen meet. Hoeveel geluid is er, hoeveel licht is er, hoeveel beweeg je? Want mensen kunnen dus slecht rapporteren en hebben heel veel dingen niet door. En zo proberen we iets beter een grip te krijgen over welke omgevingsfactoren doen er naartoe voor wie.
Ja.
Want het makkelijkste voorbeeld, als buiten de zon schijnt, is dat voor mij een hele belangrijke factor. Ik word daar super blij van. Als het regent, word ik niet blij. Mijn lieftallige echtgenoot, die weet vaak aan het eind van de dag niet eens wat voor weer het was.
Ja.
Dat is niet iets wat je hebt aangeleerd. Dat is iets wat in je zit, dat je gevoelig bent voor het weer of niet. Ik kan natuurlijk wel trainen om mezelf wat onafhankelijker van het weer te maken. Door te beginnen met die 36 weer-apps van mijn telefoon te gooien bijvoorbeeld.
Ja.
Maar het blijft wel een ding voor mij dat blijkbaar mijn stemming bepaalt. Maar dat geeft dus aan dat exact dezelfde omgevingsfactor, namelijk het weer, waar we ook helemaal niets aan kunnen doen, voor mensen een verschillend effect heeft.
Ja.
En dat is heel interessant. Vind ik super fascinerend om te kijken hoe werkt dat samen. Maar wel heel complex.
Ja, maar als je dus weet hoe jij erop reageert en je kan dat uiteindelijk meten en we zijn zoveel jaar verder, dan kan je dus ook kijken hoe je je daar kan tegen wapenen en wat voor tools je kan vinden.
Ja, precies. Maar ja, het weer is één omgevingsfactor. Dan zijn er nog een paar duizend anderen op diezelfde dag die een rol spelen.
Ja.
Dus het hangt er al vanaf of het een werkdag of een weekenddag is. Het hangt er al vanaf of het zomer of winter is. Want in de zomer is mijn verwachting anders dan in de winter. Nou ja, zo is het natuurlijk een heel complex spel. Maar je hoopt wel op een gegeven moment wat meer te weten. En dus al niet op individueel niveau zijn snel, maar wel op groepsniveau. Van nou ja, dit zijn vrouwen van 30 met dit opleidingsniveau. Wat zijn nou over het algemeen de factoren waar zij gelukkig van worden? En dat kan je wel als handvatten teruggeven aan die groep.
Ja.
En dat zullen andere factoren zijn dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie of vrouwen die ouder of jonger zijn.
Nice. Ik heb een vraag, de laatste vraag van de luisteraars. Hele mooie. Is het streven naar geluk wel gezond? Wil je dan niet telkens meer en ga je dan niet voorbij aan het nu? Heel interessant, want dit is, ik voel deze helemaal, maar daar gaan we het zo meteen wel over. Ik ben eerst even benieuwd naar je antwoord.
Ja, nou, als het een obsessie, alles wat een obsessie wordt, is ongezond. Dus dat is het simpele deel van het antwoord. Wat ik zei, omdat ik geluk niet als dat eindpunt zie, maar als die katalysator, is het wel heel erg belangrijk om je continu af te vragen of je voor jezelf op de goede plek en op het goede moment bent. En dan, je moet je wel realiseren dat je ook niet van vandaag op morgen alles weer meteen kan veranderen. Maar het is wel een vraag die je wel constant moet afvragen en proberen, als dat niet zo is, om te zeggen, waar ligt dat aan? Dat het consequenties heeft, die soms minder prettig zijn, ja, dat kan. Maar dat kan op de lange termijn uiteindelijk tot een betere uitkomst leiden. Dus het is niet zo, en dat is ook nooit vastgesteld, dat mensen per definitie ongelukkiger worden doordat ze streven naar geluk. Je moet je wel op een gegeven moment realiseren van, waar streef ik nou werkelijk naar?
Ja.
En ook dat is weer heel erg makkelijk in parallel te trekken naar gezondheid en bewegen. Ik kan heel lang de ambitie hebben om te zeggen, ik ga dam tot dam loop rennen. Ik weet inmiddels ook dat fysiek dat voor mij niet een ding is wat ik ga halen. Ik heb ook al eeuwig de droom om een BMI van 21 te hebben. Kan ik denk ik wel halen, maar dan is de rest van mijn leven geen bal meer aan. Want dan moet ik eigenlijk alleen maar komkommer eten en de hele dag bewegen. Dus je moet voor jezelf wel gaan realiseren. En dat is gewoon een soort van zelfacceptatie. Wie ben ik? Wat voel ik? Wat zijn mijn normen en waarden? Nou ja, dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan, maar daar begint het wel mee. Dus het is niet per definitie iets wat je ongelukkig maakt om te streven naar geluk. Maar je moet wel weten waar je doelen zijn en waar je limieten liggen.
Het moet in balans zijn en in harmonie, want uiteindelijk te veel streven naar bijvoorbeeld al die dingen waar we het over hebben, die dankbaarheid, mediteren dan voor mijzelf, waarvan ik weet dat ik daar gelukkig van word. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat als je dit niet doet, dat je daar dan ongelukkig van wordt. Maar het is bij een hele hoop mensen wel dat ze proberen een gewoonte aan te leren.
Ja.
Bewegen, gezond eten, want daar word ik gelukkig van. Mediteren, dankbaarheid, bedankbrieven schrijven, alles waar we het over hadden. Maar het is dan natuurlijk heel makkelijk om daar een soort van to-do-list van te maken, waar je dan weer onrustig van wordt.
Je kan ook wel eens proberen om echt serieus, zeg maar, je eigen leven te reflecteren en terug te kijken. Van, nou ja, oh ja, ik streef altijd naar, wij spreken, meer bewegen of meer contact met vrienden. En als je dan denkt aan een tijd dat je dat wel deed, je dacht, was ik dan toen zoveel gelukkiger? En soms kom je erachter van, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Dus misschien moet ik gewoon kijken. En nou ja, deze hele rare periode is voor mensen wel een soort van moment om echt te voelen van, waar heb ik behoefte aan? Wat mis ik? Hoe ga ik dat weer inrichten tegen de tijd dat we ooit weer vrijgelaten worden? Ja, dat zijn wel de momenten om eigenlijk te gebruiken. En iedereen kan het alleen maar negatief noemen. Zo is het nieuws ook. Maar je kan ook zeggen, nou, oké, het is wat het is. Hoe ga ik dat nou gebruiken om voor mezelf vast te stellen, wat zijn eigenlijk mijn ideeën? Hoe vaak moet ik nou eigenlijk mijn vrienden zien? Wie wil ik eigenlijk zien? Wie heb ik nou werkelijk gemist? En dat soort, nou ja, opschoningen van je bestaan kunnen wel tot heel veel mooie dingen leiden.
Dat klinkt heerlijk. En dat is het beste corona-gerelateerde nieuws dat ik in tijden heb gehoord. Ja, toch? Ja. En het echt met een andere blik naar je leven kijken. We gaan waarschijnlijk, laten we het hopen, nooit meer zoveel rust. Nee. En zo weinig prikkels ervaren als dat we nu hebben.
Ja, we zien dat ook echt inderdaad. Hè? Dus het is niet een soort maar zelfverzonnen idee of een mening.
Ja.
We hebben mensen gemeten waarvan we al geluksdata hadden voor de hele coronacrisis en tijdens. En we zien dat 25% van de mensen stijgt in hun geluksgevoel.
Ja.
Nou ja, 50% daalt en de anderen blijven gelijk. Dus er is wel werkelijk een groot probleem.
Dan durf ik daar eindelijk over te praten, want ik voel me dus veel gelukkiger het afgelopen jaar. Maar ik durf daar niet over te praten, omdat dat echt, omdat het voelt alsof je niet nu gelukkiger mag zijn dan dat je was.
Nou ja, zo wordt het inderdaad wel gebracht. En dat was ook meteen aan het begin, waren er heel veel vragen over gesteld. Van, nou ja, en wat werd ik natuurlijk ook gebeld van, het zal wel allemaal, nou ja, kommer en kwel en hel en verdoemenis zijn. Dus ik, nou, weet ik het niet, want ik heb geen data, dus ik kan daar ook niks over zeggen. B, kan ik me voorstellen dat er mensen zijn verschillend. Dus dat het voor een groep mensen helemaal niet zo erg is om een beetje de druk eraf en even een stap terug en even niet de fear of missing out, die we denk ik over het algemeen wel kennen, even niet te ervaren. En ik, nou ja, weet je, ik vind het heerlijk om dit boek te lezen op de bank. Bij de wetenschap dat iedereen op de bank zit en niet in die leuke kroeg staat.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat heeft wel geholpen om daarna voor jezelf te realiseren van, nou, had ik daar nou werkelijk willen staan of zit ik eigenlijk echt wel goed hier? En je ziet dus dat er ook echt wel een substantieel aantal mensen is die zich eigenlijk beter zijn gaan voelen. Oh. En daar kunnen we natuurlijk ook weer heel veel van leren. Van welke factoren zijn dat? Nou ja, dat is nu weer wat we proberen te achterhalen.
Oh.
En voor welke groepen geldt het? Kijk, we zien ook in dat onderzoek, en dat is wel een heel belangrijk gegeven, dat het toch wel met name de vrouwen zijn die zich minder gelukkig zijn gaan voelen.
Echt?
Dus dat is wel een hele belangrijke factor.
En kan je ook al zeggen waarom?
Nee, eigenlijk niet. Er zijn wel andere onderzoeken geweest die bijvoorbeeld laten zien dat de combinatie van de zorg voor de gezinsleden en de thuiswerksituatie voor vrouwen toch nog iets zwaarder zijn geweest dan voor mannen over het algemeen. Dat is
natuurlijk,
hoewel we dat niet willen, maar zo zit onze maatschappij toch nog steeds wel in elkaar.
Ja.
Dat zie ik ook als ik om me heen kijk, zie ik toch wel heel veel druk die op de vrouwen is gaan liggen. Van de homeschooling en je werk combineren. Nee, een man liefst zit op zolder.
Ja.
Ik ken ook heel veel gezinnen waar dat niet zo is, zoals bij mijzelf.
Mm-hmm.
Mijn man draagt meer bij aan de homeschooling dan ik überhaupt doe. Maar dat is wel wat we in de algemene data zien, dat vrouwen toch meer lijden onder de situatie dan mannen. Maar ook in die 25% stijgers zitten ook heel veel vrouwen.
Ik ben heel benieuwd naar al deze resultaten als we eenmaal hieruit komen en wat mensen daar dan ook uiteindelijk weer mee gaan doen in hun leven. Hè?
Ja.
Als dus alle prikkels weer komen en de festivals en de feestjes en de winkels gaan open. Ik ben heel benieuwd. Om hem een beetje af te ronden, vraag die ik heel veel binnenkreeg. Is het ooit genoeg? Is het ooit genoeg? Als ik voor mezelf mag spreken, als je eenmaal proeft aan dat geluk en je hebt ook nog eens het gevoel dat je het kan tweaken. Dus toen ik eenmaal door had dat vroeger opstaan, gezonder eten, mediteren, maar ook tools zoals dankbaarheid daadwerkelijk me een lekkerder gevoel gaven, dan is het hek een beetje van de dam. Het voelt, het is nou nooit dat ik op de bank zit dat ik denk, nou, ik ben gelukkig genoeg.
Ik denk ook nooit dat het genoeg is. Dan kom je een beetje bij, is dit alles principe?
Mm-hmm.
Als je op een gegeven moment Je kan wel genoegen nemen met de situatie op dat moment, waar je in zit en wat je doet, daar kan je gelukkig mee zijn. Maar ieder mens ontwikkelt zich, de wereld ontwikkelt zich en jij ontwikkelt je. Alleen al simpel in leeftijd,
ja,
wat allerlei verschillende facetten met zich meebrengt. Dus iedere levensfase en bijna iedere dag vraagt weer andere dingen van je. Dus in dat opzicht is het inderdaad nooit genoeg. Dus je bereikt dingen en dan ga je kijken hoe ver je nog kan komen. Maar je kan wel op verschillende gebieden realiseren van oké, hier zit voor dit wel mijn maximum. Wat ik zei van ja, ik kan wel nog gezonder gaan eten. En dan op een gegeven moment kom je op een punt, denk je, ja, maar dit is niet meer waar ik gelukkig van word. Want dat betekent dat ik nooit meer een glas wijn kan drinken.
Mm-hmm.
Nou ja, dat ga je dan misschien doen. Doe ik nu, Dry January, heel knap. Heb ik vorig jaar ook gedaan. En mijn conclusie daarna was, oké, goed. Ik denk dat het fysiologisch goed is om een keer te doen. Het is goed om de gewoonte eruit te krijgen. Maar het is voor mij wel de conclusie dat ik niet ga stoppen met alcohol drinken voor altijd. Want ik vind het gewoon veel te lekker en veel te leuk.
Mm-hmm.
Daar is niks mis mee, zolang je het binnen de perken kan houden en niet hele excessieve dingen doet. Maar dat is de conclusie eigenlijk, misschien niet die ze willen bereiken ermee. Maar wel voor mij, van ja, ik vind dat gewoon een fijn aspect van het leven om met vrienden wijn te drinken.
Ja.
En als ik dat weghaal, dan word ik gezonder. Dan word ik, denk ik, prachtig slank en dat soort dingen wat men heel graag wil. Wat ik zelf helaas ook altijd zo graag wil. Maar ik word er zo ongelukkig van om alle leuke dingen, wat voor mij het leven weer maakt, mm-hmm, dan af te gaan schaffen. Dus die balans moet je voor jezelf gaan vinden.
Nice.
Dus aan de ene kant nooit genoeg, aan de andere kant wel op verschillende aspecten. En dan komt er wel weer iets anders. En sommige momenten heb je een enorme drive om stappen in je werk te zetten. Andere momenten denk je van, nou, ik wil die en die gelukkig maken. Volgende momenten werk je aan je gezondheid. En je kan nooit alle ballen op het hoogste niveau houden. Dus je moet gewoon je eigen balans daarin vinden.
Dus het is een rollercoaster.
Ja, dan is het leven daar per definitie.
En om het een beetje samen te vatten, een deel van onze genen bepaalt hoe gelukkig wij al zijn. Maar we hebben zeker een hele hoop in de hand. En alles gaat eigenlijk over zelfkennis. We zijn allemaal uniek. Durf buiten de gebaande paden te gaan. Ga je geluk achterna. Maar leer vooral jezelf heel goed kennen. En breng het ook een beetje in balans. Is het je wel waard om gelukkiger te worden? Of gezonder te worden? Voor iedereen werkt wat anders.
Ja, of blijf op de gebaande paden als het bij jou past.
Precies.
Want dat is nog weer de andere kant. Dat we ook allemaal, zeker in natuurlijk het stadsbestaan, denken van ik moet anders dan de rest. Of kijk mij eens speciaal zijn. Voor sommige mensen zijn de gebaande paden heel prettig. Maar wel voor iedereen verschillend dus.
Leer jezelf kennen en luister naar jezelf. Is dat een goeie?
Dat is een hele goeie, ja.
Heb je nog een heel wijs advies dat je mee wil geven wat we niet hebben behandeld vandaag?
Nee, eigenlijk alleen maar in navolging waar je mee afsluit. Leer jezelf kennen, luister naar jezelf. En durf ook nee te zeggen en ergens mee te stoppen. Ik denk dat dat nog wel een belangrijke toevoeging is.
Ja, ik denk echt dat er nu een aantal mensen luisteren die denken, dit sporten, ik doe het al jaren. Nee, het is klaar. Nee, maar heel interessant om jouw visie daar ook op te horen. En om te horen dat iemand gewoon een keertje zegt, ik hou niet van sporten en ik ben daarmee gestopt. Ik heb dit nog nooit gehoord van iemand. Zelfs zo erg dat mensen gewoon blijven betalen aan de sportschool.
Het is het hele sportschoolmodel, hè?
Ja.
Mensen vragen. En natuurlijk, sportscholen zijn fantastisch. En mm-hmm, ook heel noodzakelijk. En heel veel mensen halen daar juist heel veel van hun energie en geluk uit. Dus het is niet dat het een onzinnig instituut is. Maar het is niet zo dat per definitie iedereen die over de drempel stapt op weg is naar 6 levels hoger op geluk.
Nee, ik zou echt wel uren met je kunnen praten. Maar ik dank je wel dat je er was. Bedankt voor al je wijsheid. En hopelijk tot de volgende keer.
Ja, dank je wel. Dat is hartstikke leuk.
Dit was met z'n allen de podcast in samenwerking met de Universiteit van Nederland. Ik hoop dat jij ook een beetje wijzer bent geworden over geluk. Een aantal dingen die ik al kende en die wij hebben besproken, die zijn aan bod gekomen om nou te weten en te voelen dat het wetenschappelijk is bewezen dat we hier ook echt wat aan hebben. Nou, geef mij wel het zelfvertrouwen om er nog langer over door te praten. Dit was hem, tot de volgende keer.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast app. Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.